Het is de bedoeling dat wij de komende avonden hier zullen spreken over The Life and Times of Samuel. Het leven en de tijden inderdaad van Samuel, naar wie twee achtereenvolgende bijbelboeken genoemd zijn. Geschiedenissen waarin Samuel een belangrijke rol speelt, officieel op de achtergrond, maar in werkelijkheid is hij de leidinggevende figuur. Wij kennen de man in de eerste plaats vanwege de bijzondere omstandigheden van zijn geboorte, en daarna kennen we hem in ieder geval als degene die Saul tot koning moest salven, en daarna zelfs nog die David tot koning moest salven, achtereenvolgens. En dat betekent dat deze belangrijke koningen in Israël op een of andere wijze dan toch ondergeschikt waren aan deze man, Samuel. Ik weet nooit of ik hem een profeet moet noemen of een richter. Het is een wat vreemde overgang in de geschiedenis van Israël en daarmee in de Bijbelse geschiedenis. Immers na de intocht in Canaan en na de verovering van het land neemt Jozua afscheid en hij wordt opgevolgd, als je het zo kunt zeggen tenminste, door wat wij noemen richteren. Bij gebrek aan een betere term denk ik ook wel eens. Maar lui die dan de zaak weer in het recht zetten, om zo te zeggen. Zo af en toe in de geschiedenis van Israël en helemaal aan het eind van die tijden van richteren komen wij terecht bij Samuel, een man die tientallen jaren lang een functie vervult. Nou ja, in elk geval van profeet en van man gods enzovoorts, en onder wiens bediening ook het koningschap tot stand komt. Dat wil zeggen, Israël veranderd wordt in een koninkrijk, eerst onder Saul en daarna definitief onder het Davidische koningshuis uit de stam van Juda, hetgeen trouwens ook van tevoren was aangekondigd. Daar zit nog wel het een en ander aan vast. Maar het lijkt me verstandig om eerst even een stukje te lezen uit het begin van de geschiedenis. Dat is in 1 Samuel 1. Er is, want zo begint het verhaal, hè? Zo begint een fatsoenlijk verhaal, hè? Met daar. Wat het maar is. Er was een man van Ramatayim Sofim, van het gebergte van Ephraim, wiens naam was Elkana, een zoon van Jerocham, de zoon van Elihu, de zoon van Tochu, de zoon van Zuf, een Efratiet. Het is altijd moeilijk als het verhaal begint, hè? Dan moet je al die namen onthouden. En daarna is later, wie was dat ook alweer? Dus met alle boeken is dat zo, hè? Al die mensen die geïntroduceerd worden. Nou goed, hier ook een heleboel namen. En hij had twee vrouwen. De naam van de ene was Hanna en de naam van de andere was Peninna. Peninna nu had kinderen, maar Hanna had geen kinderen. En daarna denk je toch altijd even, heb ik toch eerder gelezen? Of niet? Ja, precies. Kijk, en dat zeg ik niet voor niks. Dat is natuurlijk omdat wij op voorhand ons realiseren, tenminste dat neem ik maar aan, dat je bij het lezen van dit soort geschiedenissen met ethiek niet zo ver komt. U weet wat ethiek is? Nou ja. Weten jullie dat niet? Zijn we hier in Friesland? Nou, dat kan ik helemaal niet zeggen. Ethiek.
Kennis van goed en kwaad.
Ja, zo, dat is het eigenlijk, ja. Precies, ja. En meestal als men de Bijbel leest, dan komt men met een wettische achtergrond, een mozaïsche achtergrond, een ethische achtergrond, want men wil er ethiek uit leren. Wie dat gezegd heeft dat het moest, weet ik niet, maar dat wil men dan altijd. Dus is de volgende vraag, wat doet Elkana goed en wat doet hij fout? En dan is het antwoord, nou ja, wat hij goed doet is dat hij twee vrouwen neemt. Als hij er maar één gehad, dan had hij misschien helemaal geen kinderen gekregen. Of is dat een verkeerde gevolgtrekking? Nee, ik bedoel dit heel serieus. Ik bedoel gewoon, je komt nergens Je komt nergens met je ethiek. Als je denkt, wat is hier goed, wat is hier kwaad? Welk voorbeeld moet ik navolgen? Welk voorbeeld moet ik absoluut niet navolgen? Want zo werkt dat dan. Hè? Dat zijn standaardvragen voor bijbelstudie altijd. Hè? Nou ja, goed. Je komt nergens terecht. Het is zoeken naar kennis van goed en kwaad. Dat ben ik serieus. De waarde van het boek en van alle bijbelse geschiedenis is zeker niet primair ethiek. Let op dat ik niet uitsluit dat je er af en toe wat van kunt leren. Maar dat kun je meestal nog kiezen ook. Wat je eruit leren wil, dus schiet niet echt op. Dat meen ik ook nog. Maar de waarde daarvan is niet gelegen in de ethiek, maar in de symboliek. Dat wil zeggen, wat leren we uit deze geschiedenissen? Waar is het een illustratie van? Waar hoort het bij? Welke hogere geestelijke waarheid, en ik bedoel niet ethiek, maar welke hogere geestelijke waarheid wordt hierin geïllustreerd? Want dat is wat gebeurt. Het brengt ons bij een algemene, maar niet al te bekende waarheid, dat in het Oude Testament nou eenmaal dingen verborgen zijn geworden. Het Nieuwe Testament spreekt daar ook over. Dat wil zeggen, wat in voorgaande eeuwen de kinderen, de mensen niet is geopenbaard of bekendgemaakt, is nu bekendgemaakt, namelijk geopenbaard door zijn heilige apostelen en profeten aan wie hij wil bekendmaken enzovoort. Ik citeer uit het hoofd losjes Efeze 3. Het had ook een ander schriftgedeelte kunnen zijn, want er zijn er meerdere van die naad. Het idee blijft namelijk dat het Oude Testament geheimen bevat, verborgenheden bevat. En daar moet ik meteen aan toevoegen dat dat niet betekent dat we ze niet kunnen kennen. Dat betekent dat we ze kunnen kennen, namelijk herkennen, omdat wij nieuwtestamentische waarheid hebben leren verstaan. En beter kan ik het niet zeggen zo gauw. Je moet nieuwtestamentische waarheid kennen om het plaatje in het Oude Testament te kunnen herkennen. Heb u dat? Bij nader inzien had ik van de week een voorbeeld. Daar hing achter in de zaal, dat ging over een ander onderwerp, ik weet niet meer wat het was. Doet er ook niet toe. Maar er hing achter in de zaal een plaatje van een mand met een man erin, en ze lieten die mand met die man erin uit het raam zakken.
Buiten de muur.
Ja, die hangt in Peter ook.
Ja, die zag ik dus vanaf de lessenaar. Nou ja, als je het verhaal niet kent, dan weet je niet waar dat plaatje op slaat. Je kunt niet weten waar het over gaat. Dan denk je dat er een spreekwoord uitgebeeld wordt door de mand vallen of zoiets. Maar ja, hij zat er nog in, dus Je weet dan niet wat het is. Maar als je de geschiedenis kent, dan herken je het plaatje ook. En zo is het met die oud-testamentische verhalen, geschiedenissen. Het zijn illustraties. Het zijn beelden die horen bij hogere en meer specifiek nieuw-testamentische waarheid. Ken je die niet, dan kun je die plaatjes ook niet herkennen. Ken je ze wel, dan herken je die dingen. En het is dikwijls niet zo moeilijk, zolang je maar de meest markante punten in de gaten houdt. We hebben het daar nog over. Hè? En zo moet je zo'n verhaal ook lezen. Ik noem het een verhaal. Een verhaal betekent gewoon een verslag. Je wil niet zeggen dat het niet echt gebeurd is. Je wil zeggen, hier wordt verhaald wat er gebeurd is. Maar wat er gebeurd is, heeft een hogere betekenis. In ieder geval, het verslag van de gebeurtenis is zodanig dat het die hogere betekenis meekrijgt. Als ik zo duidelijk genoeg ben geweest, hè. Meer zeg ik er liever niet van. Er was een man van Ramathaim, Zofin, wordt uitgebreid geïllustreerd. Hij had twee vrouwen, de ene had wel kinderen, de ander had geen kinderen. De man nu ging opwaarts, vers 3, uit zijn stad, van jaar tot jaar, om te aanbidden en om te offeren aan de Heer der Heerscharen te Silo. Dat hij niet naar Jeruzalem ging, dat lijkt me voor de hand te liggen. Jeruzalem was er nog niet, bestond niet eens. Al hebben sommigen de oorsprong van Jeruzalem zo ver terug willen voeren als in de dagen van Abraham. Dat wil zeggen in de dagen van Melchizedek, die men maakt tot koning van Jeruzalem. Dat is ten onrechte, want van Melchizedek staat, hij was koning van Salem. Dat is nog niet Jeruzalem. En bovendien het Nieuwe Testament zegt gewoon, het betekent dat hij was koning des vredes. Hij was koning der gerechtigheid, dat is de vertaling van Melchizedek. En hij was ook Melchisalem, als dat goed Hebreeuws is. Dat wil zeggen koning des vredes, en that's all. En met Jeruzalem had dat helemaal niks van doen. Jeruzalem kennen wij niet, wij kennen Jebus. Stad Jebus en de Jebusieten, en Jebus werd veroverd door David, later, en hij maakte het tot zijn hoofdstad, tot zijn residentie, en hij noemde de stad Jeruzalem. Letterlijk iets als onderwijs, lering van vrede, meestal van gemakkelijk vertaald met stichting van vrede. Vredestichter, vredestichting, of wat het maar is, oorsprong of onderwijs, lering van vrede. Maar dat bestond dus nog niet en pas nog later in de geschiedenis van David en uiteindelijk Salomo werd niet alleen de Ark des Verbonds maar naar Jeruzalem gebracht, maar werd ook in Jeruzalem een tempel gebouwd. En sindsdien was het de bedoeling, maar dat was in de wet al geregeld, dat men van jaar tot jaar op zou trekken naar die tempel. Nou ja, eigenlijk officieel 3 keer per jaar op zou trekken naar die tempel om daar de heren de bekende feesten te vieren. Zover is het nog niet, dat kon ook niet. De Ark des Verbonds was nog niet verder dan in Silo. En dus als men daar de Heer wilde offeren, dan moest men naar Silo. Of daar de hele tabernakel opgesteld stond, ik verwacht van wel. Ik weet alleen niet of al die materialen van de tabernakel die eeuwen hebben doorstaan sinds de uittocht uit Egypte. Maar in ieder geval de Ark des Verbonds. Dat was het belangrijkste voorwerp uiteraard van de hele tabernakel en later van de tempel. Maar goed, dus een man ging opwaarts uit zijn stad van jaar tot jaar om te aanbidden en om te offeren de heren der heerscharen te Silo. Dat is, daaruit blijkt dat hij geacht moet worden een gelovige te zijn. Een van diegenen die behoren tot wat we gemakshalve noemen het gelovig overblijfsel, dat er immers altijd in Israël geweest is, volgens Paulus. En daar staat, en al daar waren priesters des heren, Hofni en Pinhas, dat waren er ook alweer 2. Het staat er voor de duidelijkheid achter, zodat je niet mis kunt tellen. Hofni en Pinhas, dat zijn 2 zonen van Eli. En Elkana had 2 vrouwen. 2 zonen van Eli, dus je zit met dubbele dingen. Daar hebben we het ook straks nog over. En dan staat er, de 2 zonen van Eli, want Eli blijkt de functionerende hogepriester te zijn, ook verderop in de geschiedenis. En het geschiedde op die dag als Elkana offerde, zo gaf hij aan Peninna zijn huisvrouw en aan al haar zonen en haar dochteren delen. Dat is in de Statenvertaling het woord voor cadeautjes. Je deelt ze namelijk uit. En wat deel je uit? Delen. Zij zonden elkander delen, staat er dan als het feest is, op een andere plaats weer. En dat zijn in de praktijk geschenken. Eigenlijk is het idee dat je iets van je eigen bezit afzondert en aan een ander geeft, met een ander deelt. En het is dus van oorsprong de uitbeelding van gemeenschap. Nee, het had ook een stuk brood kunnen zijn wat uitgedeeld wordt, of de beker wijn die rondgaat. Maar het heeft dezelfde betekenis, hè? Delen, eenheid, gemeenschap, dat is wat het uitbeeldt. Maar aan Hanna gaf hij een aanzienlijk deel, want hij had Hanna lief, als ik het niet dacht, want waar heb ik dat toch meer gelezen? Degene die geen kinderen heeft, is de meest geliefde. Snap je, dat lees je nou in een, dan heb je meteen een heel decor wat meekomt. Nee, wat meekomt is een ander verhaal met net zulke omstandigheden. Althans, voor zover vermeld. En dan staat erbij, doch de Heere had haar baarmoeder toegesloten. Dat schijnt de Heer vaak te doen. In de Bijbelse geschiedenis bedoel ik. Dat is heel vreemd, maar het is vaak zo. Heeft ook een goede reden, maar we hebben het er straks over. En haar tegenpartijdige tergde haar ook met terging om haar te vergrimmen, omdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had, als ik het niet dacht. Hè? Degene met de kinderen, die veracht degene die geen kinderen heeft. Er ontstaat oneenigheid, nijdigheid heet het ook, jaloezie of hoe dat maar heten mag, onderling enzovoorts. Het is het bekende verhaal, opnieuw. Want wij vinden het natuurlijk in de eerste plaats bij Abraham en die twee vrouwen, Sarah en Hagar. Het is niet helemaal hetzelfde, maar het komt in hoge mate overeen. En in een volgende generatie komen we tegen bij Jacob. En weet je, die vrouwen ook weer, kan ik nooit onthouden, die oude vrouwen, kan ik nooit onthouden. Hè? Lea en Rachel, hè? Ja, goed. Met andere woorden, dus dan toch minstens de derde keer dat zoiets in de Bijbel voorkomt. En daarna staat er, alzo deed hij jaar op jaar, van dat ze opging tot het huis des Heren, zo tergde zij haar alzo, daarom weende zij en at niet. Het had feest moeten zijn, maar in plaats daarvan wordt het een teleurstelling. Er worden spanningen opgeroepen enzovoorts. Toen zeide Elkana, haar man, Hanna, waarom weent gij en waarom eet gij niet en waarom is uw hart kwalijk gesteld? Ben ik u niet beter dan 10 zonen? Hè? Daar zat je niet op te wachten, maar het verrast je ook niet dat er staat 10. Wat het maar was. Toch? Of begrijpt u hem niet? Nee, we hebben het daar straks wel uitgebreider over natuurlijk. Hè. Maar ik lees het met opzet zo langzaam om te laten zien. Kijk, dit is niet helemaal een nieuw verhaal. Hè. Het is een variatie op het bekende thema. Toen stond Hanna op nadat hij gegeten en nadat hij gedronken had in Silo. En Eli de priester zat op een stoel bij een post van de tempel des Heren. Zo zij dan van ziel bitterlijk bedroefd zijnde, zo bad zij tot de Heren en zij weende zeer. En zij beloofde een gelofte en zeide, Heren der Heerscharen, zo gij eenmaal de ellende uw dienstmaagd aanziet en mijner gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet, maar geeft aan uw dienstmaagd een mannelijk zaad, zo zal ik dat den Heren geven al de dagen zijns levens en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. En het geschiedde nu, als ze evenzeer bleef biddende voor het aangezicht des Heren, zo gaf Eli acht op haar mond, want Hanna sprak in haar hart. Alleenlijk roerden zich haar lippen, maar haar stem werd niet gehoord. Daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zei tot haar, hoe lang zult gij u dronken aanstellen? Doe uw wijn van u. Doch Hanna antwoordde en zeide, nee, mijn heer, ik ben een vrouw, bezwaard van geest. Ik heb wijn, nog sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgegoten voor het aangezicht des Heren. Ach, toch uw dienstmaagd niet voor een dochter Belials, want ik heb tot nu toe gesproken uit de veelheid van mijn gedachten en van mijn verdriet. Toen antwoordde Eli en zeide, ga heen in vrede en de God Israëls zal u beden geven die gij van hem gebeden hebt. En zij zeiden, laat uw dienstmaagd genade vinden in uw ogen. Alzo ging die vrouw haars weegs en zij at en haar aangezicht was haar zodanig niet meer. En zij stonden des morgens vroeg op en zij aanbaden voor het aangezicht des Heren en zij keerden weder en kwamen tot hun huis te Rama. En Elkana bekende zijn huisvrouw en de Heren gedacht aan haar. En het geschiedde na verloop van dagen dat Hanna bevrucht werd en baarde een zoon en ze noemde zijn naam Samuel, want, zei zij, ik heb hem van de Heere gebeden. En die man Elkana toog op met zijn ganse huis om de Heere te offeren, het jaarlijkse offer en zijn gelofte. Doch Hanna toog niet op, maar ze zei tot haar man, als de jongen gespeend is, dan zal ik hem brengen, dat hij voor het aangezicht des Heren verschijnen en blijven daar tot in eeuwigheid. En Elkana, haar man, zei tot haar, doe wat goed is in uw ogen, blijf totdat gij hem zult gespeend hebben, de Heren bevestigen na zijn woord. Alzo bleef de vrouw en zoogde haar zoon totdat ze hem speende. Daarna, als ze hem gespeend had, bracht zij hem met zich opwaarts met 3 varren en 1 fameels. en een fles met wijn en zij bracht hem in het huis des heren te Silo. En het jongsken was jong. En zij slachten een var, alzo brachten zij het kind tot Eli. En zij zei, och mijn heer, zo waarachtig als u ziet leeft, mijn heer, ik ben die vrouw die hier bij u stond om de heren te bidden. Ik bad om dit kind en de heer heeft mij mijn bede gegeven die ik van hem gebeden heb. Daarom heb ik hem ook de heren overgegeven al de dagen die hij wezen zal. Hij is van de heren gebeden en hij bad al daar de heren aan. En toen ik las over dat gespeend worden enzovoort, toen dacht ik, maar dat lees je ook al eerder, hè? In de geschiedenis van Ismael, Isaac, met name Isaac, want daar gaat het dan over. Kortom, het is een oud verhaal, min of meer, en het heeft dus logischerwijze ook min of meer dezelfde strekking. Ik moet zeggen, min of meer, in die andere geschiedenissen vinden wij in Genesis. Die zijn wat eenvoudiger en ook korter eigenlijk, als het er helemaal over gaat. En de geschiedenis hier, ja, dat is dus maar de introductie tot in de praktijk twee Bijbelboeken helemaal. Dus dat is nogal wat. Daar zit nog wel het een en ander aan vast. En soms is het ook niet zo heel erg makkelijk. Dat is er hierin gelegen dat symboliek is wat moeilijker dan gewoon causaal denken, zal ik maar zeggen. Symboliek wil zeggen dat er sprake is van parallellen en soms herhalen die parallellen zich. Ik kan het ook anders zeggen, er wordt via die symboliek wordt als het ware door de oppervlakkige omstandigheden heen gekeken. En dat maakt het wat moeilijk, omdat hoe verder je daar doorheen kijkt, hoe abstracter, hoe geestelijker het wordt. En daarmee hoe meer het zich onttrekt aan onze definities, aan ons definiëren, ons voorstellingsvermogen enzovoorts. Kijk, symboliek is niet zo simpel als dit een is een beeld van het andere. Dat is symboliek, dat is waar. Het een is een beeld van het andere. Maar in de praktijk is het veel ingewikkelder. In de praktijk herhalen die beelden zich. En soms, niet alleen horizontaal, het komt steeds opnieuw voor. Op hetzelfde niveau, maar ook herhaalt het zich op verschillende niveaus. En dat maakt het soms lastig, hè? Ik bedoel, terwijl ik denk aan Hebreeën hoofdstuk 12 en aan de uitspraken over, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, Sinaï, maar gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg. Terwijl ik daaraan denk, zeg ik, nou ja, Sinaï, met de wetgeving, is een beeld van Sion, dat is Jeruzalem. Wetgeving is oude verbond, dat is Sinaï. Jeruzalem is nieuwe verbond. Symboliek, het ene is een beeld van het ander, het is lang niet hetzelfde. Het ene is zelfs tamelijk negatief, het andere is nogal positief. Dat wil zeggen, er zijn ook tegenstellingen tussen die twee. Dat kan ook nog, dat kan in symboliek nou een keer. Maar er zijn overeenkomsten, maar iets moeilijker wordt het als die symboliek van het ene is een beeld van het ander, Sinaï, Sion of Jeruzalem, dat die nog uitgebreid wordt met diezelfde woorden daar. Sinaï is een beeld van Sion, van Jeruzalem, maar niet op aarde, maar in de hemel. In de uiteenzetting van Hebreeën 12. Vandaar dat als je de woorden die geïmpliceerd worden aanvult, dan lees je daar, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, impliciet. Sinaï, maar gij zijt gekomen tot, impliciet, de ontastelijke berg, Sion. Er zijn zelfs woorden weggelaten, je moet dus heel goed opletten. Tegenstellingen en overeenkomsten. Je moet schriftgedeelten, zei Petrus, je moet schriftgedeelten naast elkaar leggen en met elkaar vergelijken. Dan zie je soms dat dingen zijn weggelaten enzovoorts. Met wat voor reden dan ook. Soms omdat het er niet toe doet, soms omdat het vanzelfsprekend is. Dan doet het er wel toe, maar dan laat je het ook weg. Komt allemaal voor, zuster. Wij hebben dat gerubriceerd in de categorie stijlfiguren en dat soort dingen meer. Maar in werkelijkheid, het gaat om allerlei parallellen die zich herhalen. Je bent er zo snel nog niet. En bovendien, je kunt wel zeggen, het een is een beeld van het ander, maar als je niet weet wat het ander nou precies is, als je dat niet goed gedefinieerd hebt, kom je er ook nooit achter, hè? Ik herinner mij ik herinner mij een van de eerste keren, eerste ronden waarbij ik het boek Rut onderzocht. Dat wil zeggen bestudeerde. En toen kwam ik bij die losser, u weet wel, die Plony Almoni. En ik herinner me dat ik tot de conclusie kwam, nou ja, dat die Plony Almoni, die losser, die eerste losser, weet u wel, dat moet een type zijn van Christus in onze tegenwoordige bedeling. Later las ik een boek erover, over het boek Rut. En er stond gewoon in, Plony Almoni is een beeld van de Heilige Geest. En toen dacht ik dat ik daar niet opgekomen ben. Maar bij nader inzien, dat is hetzelfde. Het was de geheimzinnige losser op de achtergrond, wiens identiteit niet verklapt wordt. Vandaar de aanduiding zulk een, als vertaling van Plony Almoni, enzovoort. Maar het is maar hoe je de dingen benoemt en wat je ervan weet. Maar inderdaad, Christus die een werk doet in onze dagen, terwijl hij zich niet openbaart, maar zich verbergt, ja, dat is een ingewikkelde manier om te zeggen, de Heilige Geest. Want het is precies hetzelfde. Maakt geen enkel verschil. Hij is dezelfde, Christus of de Heilige Geest. Het enige verschil is dat je het anders schrijft. En eventueel, nou ja, bij Christus kun je de gedaante, praktische, zichtbare gedaante, eventueel nog net voorstellen. Bij geest werkt dat niet. Maar toch, als die geest gestalte zou aannemen, en dat doet hij ook, dan verschijnt daar gewoon de gedaante van de Heer Jezus. Hij is die geest. Staat er al zwart op wit ook in de Bijbel. Maar ja, daar lees je ook gemakkelijk overheen. Hè? De Heer is de geest. Staat er gewoon. Enzovoort. Dat maakt het dus ingewikkeld. Verder zeg ik nu ook vast op voorhand, ik ga er zo uitgebreider op in, dat er zijn een heleboel typen van Christus in de Bijbel. Allemaal verschillende. Maar neem niet weg dat hoewel ze allemaal een beeld zijn van Christus, komt het toch voor dat ze een beeld zijn van Christus in verschillende hoedanigheid. In de geschiedenis van, wie ik net aanhaalde, Rut bijvoorbeeld, die Plony Almoni, ja, dat is wel de Heer Jezus Christus, maar niet in zijn relatie tot Israël als zodanig. En daarom wordt hij niet met een naam genoemd, moet zijn identiteit verborgen houden. Hij staat daar in relatie tot de gemeente. En er wordt vaak gesproken over dat hij al een erfenis heeft, een erfdelen, dat hij dat niet wil kwijtraken en daarom is het hem niet mogelijk om Rut te lossen. Die heb je toch, hè? Je moet een beetje Bijbelse geschiedenis kennen. Maar Plony Almoni is het type van Christus. Daarna komt de andere losser, die op die tweede plaats stond, dat is Boas. Maar Boas is ook een type van Christus. Ja. Maar nu, in zijn relatie tot Israël, en in verband met zijn wederkomst in grote kracht en heerlijkheid. Boas betekent ook zoveel als de komende sterke. Hij komt in zijn kracht, Boas. Zie? En Plony Almoni is, jij daar, onderbieder vertaald. Zulkeen, Mr. X, de grote onbekende. Maar dat is de Heer in zijn werk dat hij nu doet in relatie tot de gemeente. Enzovoort. Je krijgt dus de Heer uitbeeldingen van Christus in verschillende hoedanigheid. En daar gaat het maar om, hè. Dat maakt het soms wat ingewikkeld. En ik heb u dus nu van tevoren gewaarschuwd. Dus neem ik nu een draad op, hè. Daar was een man van Ramatayim Sofim. Ik vind het fraai, hoor. Ramatayim Sofim. Tot vandaag weet men officieel niet welke plaats het was.
Ik heb steeds niet de notitie staan.
Hè?
Ik weet wel wat het is. Dat
ja, nou, ik heb een boek en er worden 12 voorstellen gedaan voor wat Ramatayim Sofim zou zijn.
Arimathea.
Hè?
Arimathea.
Ja, en daar ging het dus over, waar ligt Arimathea? En dus worden, ze weten, officieel weten ze nog niet of het Ramallah is, of die andere, of Rama, of wat het maar was. En er wordt zelfs een plaats in Syrië wordt, in dat verband genoemd. Officieel weet men het niet. Alleen, er zijn bestaan verschillende opvattingen. De een zegt dat zal dat wel zijn, de ander zal dat wel zijn. Ik herinner me dat ik er zelf naar op zoek geweest ben nog. En dat ik in mijn naïviteit dacht, het moet Ramallah zijn. We wilden er naartoe, maar ik heb het toch maar niet gedaan. Dat is achteraf heel verstandig, denk ik. Een paar jaar geleden, maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar waar dat precies dan zou moeten zijn, officieel weet men het niet. En ik wou het ook maar zo laten, eigenlijk. Iets anders is dat men Ramatayim hier uit 1 Samuel 1 vers 1 identificeert als het Arimathea van Jozef van Arimathea. Maar daar geldt precies hetzelfde verhaal. Het is misschien hetzelfde, het lijkt erop, de naam lijkt erop. Via het Grieks zou dat heel goed kunnen. Maar verder kom je natuurlijk niet, omdat je het niet aan kunt wijzen. Men weet niet waar het was, Ramatayim Zofim. Wij vinden het ook een beetje vervelend om te moeten zeggen, ja, er was een of ander gehucht, ergens daar en daar. En dan zeggen dat Jozef van Arimathea daar vandaan kwam. Dat vindt men ook niet gepast, dus men zoekt liever weer een grotere stad op. En weet je veel wat. Wij weten het niet werkelijk. En ik wou het maar even zo laten. Hetzelfde geldt trouwens ook voor dat Zofim wat erachter staat. Ik heb altijd geleerd dat het iets betekent als honingraten. Hoe dat precies in elkaar steekt, weet ik niet. Want als ik het zelf het woord bestudeer, dan kom ik bij, niet bij honingraten uit. Maar bij wachters, zo wordt het bijvoorbeeld vertaald. Dat Zofim kan heel goed het is een meervoud, maar het kan heel goed een meervoud zijn van soef. En soef, dat is riet. Dat is van de Schelfzee, weet u wel. Schelfzee, riet. Het idee is namelijk dat soef of sof en sofim, dat riethalmen zijn die in de wind bewogen worden, een bepaalde kant opbuigen. En daarvan afgeleid wordt het soms vertaald, en inderdaad terecht lijkt mij, vertaald met wachters in de zin van mensen staan op de uitkijk. Namelijk zo, net als een rietstengel, enigszins voorovergebogen staat men op wacht. En dat associeert men ook met die hoogte, want als het op een hoogte is, dat is het. Rama is een hoogte. Ramat, Rama. Dan ligt het voor de hand dat men van die op die hoogte op de uitkijk staat. Dus dan is het een uitkijkhoogte. Alleen het zijn er twee, hè. Ramatayim wil zeggen dat het er twee zijn. Het zijn dubbele hoogten. Uitkijkposten. Nou ja, waarom ook niet? Er zijn zoveel plaatsen Rama in de Bijbel. Soms staat erbij welk Rama. Hè? Dan is het Rama in Gilead. Dan weet je tenminste dat je het aan de andere kant van de Jordaan moet zoeken. Niet tegenwoordige Jordanië, maar vooruit. Dus met zo'n naam, ja, wat je ermee moet, ik weet het niet. Het beeld dat zich bij mij opdringt is een dubbelheid, want dan heb je Ramatayim, dat zijn dus twee hoogten, een dubbele hoogte. Je krijgt die man en die heeft twee vrouwen. En om het idee nog even in gedachten te houden, die hoge priester heeft ook twee zonen en zo kan die wel weer even. Ik bedoel, dubbel. Iets van tweeheid zit erin. Hè? En eigenaardig genoeg, er staat een Efratiet. En bij Efrat denk je misschien aan Efrata in Benjamin. Maar dat was het niet. Efrat staat hier voor Efraim. Laat u ook tot u doordringen. Dat is geen twijfel over. De man was uit Efraim. Efrat begint net zo. Het heeft iets met vrucht te maken. Maar hoewel Efraim ook veronderstelt een dubbele vrucht, twee, eindigt immers ook op Aim, is het hier weg en in plaats van wordt het als een enkelvoud beschouwd, Efrat. Ja, hoe dat nou werkt, weet ik ook niet. Maar het blijft verbijsterend. Zijn het er nou twee of is het er één of wat? Goed, maar ik laat dat maar wat op me doordringen. Maar in elk geval, welke plaats het ook is, het schijnt, voor zover wij kunnen nagaan, dat Ramatayim schijnt hetzelfde te zijn als Arimathea. Via het Grieks. Ik zal het niet uitleggen hoe dat dan werkt. Dat heeft van doen met de letters die men gebruikt. Die in het Hebreeuws ook niet altijd even duidelijk zijn, omdat ze op allerlei verschillende wijzen kunnen worden uitgesproken. En dan moet het weer overgezet worden naar Griekse letters, waarvoor weer hetzelfde geldt, enzovoorts. Dus dat ga ik allemaal niet doen. Dat is taalkundig geneuzel. Wat wel interessant kan zijn, hoor, maar daar houden we ons vanavond niet mee bezig. Maar wat het precies is, weten we niet. We weten alleen, het was van het gebergte van Efraïm. En dus Efraïm. En later die Efratiet. Ja, dat wil zeggen iemand van Efraïm. Wordt een hele afstamming bijgegeven die wij trouwens ook niet na kunnen gaan. Kijk even of ik niet wat vergeet. Maar goed. Elkana, die is niet zo moeilijk. Zijn naam is Elkana, zo heet de man, heeft zo'n betekent God heeft verkregen. Het is El van God. En Kana, dit herkennen we nog K in. En toen was het ook een zoon verkregen, weet u wel. Daarom heette die K in. Kana. Gekregen. Van God verkregen. Een zoon van Jerocham. Nou, Jud is Jehovah en Rocham kennen we als Rugama in Hosea. Rugama en Lo-Rugama naast Ami en Lo-Ami en Israël en Israël, dat is hetzelfde. Maar goed, en dat betekent dus Jehovah ontfermt, eventueel bemint. En toch, je zit met die kortsluiting met Hosea, Rugama. Je kan moeilijk de geschiedenis van Hosea gaan uitleggen. Hè? Van die eerste hoofdstukken. Toch? Het was Lo-Ami, het was niet Gods volk. Daarna was het weer wel Gods volk. Lo-Ami werd alsnog Ami. En Lo-Rugama, niet ontfermd, werd alsnog ontfermd. Want Jehovah ontfermt. Jerocham. Die naam is dat. En je krijgt het hele boek Hosea in één keer mee. Aan zo'n naam. Dat hangt er dan aan. Toch of niet? Nou goed. De zoon van Elihu. Letterlijk God van hem. Of gewoon zijn God. De zoon van Tohu. Tohu wordt vertaald met verdrukking, verlaging, vernedering. Naar beneden. De zoon van Soef. Die hadden we al. De honingraad, dan wel het riet. Ik geloof dat het dan verschillend gespeld wordt. Maar ja, dat is ook weer een verhaal apart. Hoe de Sin en de Samech verwisseld worden, eventueel, zonder dat de betekenis van het woord verandert en zo. En we kennen woordenlijstjes van, maar ja. Dat is. Wordt taalonderwijs dan, hè? Dus dat doen we maar niet. En dan een Efratiet, maar daarmee is het verhaal weer rond. We zijn weer bij Efraïm. Maar als je al deze namen leest in verband met de naam Efraïm en de betekenis van Efraïm, dan kom je een heel eind. Want wie was Efraïm ook alweer? De zoon van Jozef. Maar meer nou iets belangrijker.
De erfgenaam van
Jozef. De erfgenaam van Jozef. Hij was namelijk de eerstgeborene. Ja, en het klinkt heel gek, maar, want het kan eigenlijk niet. Maar hij was de eerstgeborene van de zonen van Jacob.
Ja.
Want toen Jacob onder zijn 12 zonen de eerstgeborene moest aanwijzen. Degene die de titel erfde, zal ik dan maar zeggen. Welke titel?
Zoon.
Ja, heel goed. Zoon des mens eigenlijk, hè? Althans tot op zekere hoogte, want die ging eigenlijk met Juda mee, maar vooruit. Maar toen hij zijn eerstgeborene moest aanwijzen onder die 12 zonen, wees hij over het hoofd van Jozef heen naar de tweede zoon van Jozef. En dat was Efraïm. Zodat hij daarmee werd tot de 13e stam van Israël, want er waren er al 12. En dan zat hij toch op een zijlijn, Efraïm. Maar niettemin, in Israël, en die hoort niet eens bij Israël, want het zijn 12 stammen. Maar in Israël, de stam met het eerstgeboorterecht. Merk je hoe vreemd dat is? En zelfs in Joodse kringen, daar kent men dat werkwaardige verschijnsel. En daar noemt men, wat wij tegenwoordig moeten noemen, Messiaanse Joden, noemen zij de 13e stam. Dat is algemeen bekend, noemen zij de 13e stam. Niet letterlijk bedoeld, maar overdrachtelijk bedoeld. En ze hebben eigenlijk nog gelijk ook. Want waar het over gaat met Efraïm, ik vind die dingen vermakelijk. Men weet het niet en toch weet men het. Hè? Waar het eigenlijk over gaat in verband met Efraïm, is dat aan hem het eerstgeboorterecht beloofd wordt. Daarna uiteindelijk verdwijnt Efraïm met medeneming van nog 10 stammen in de Assyrische ballingschap en worden ze geacht officieel, vind het leuk, worden ze geacht verloren te zijn, wat natuurlijk onzin is, verloren. Die zijn helemaal niet verloren. Maar men noemt ze hardnekkig zo en dat heeft tot allerlei mythen geleid. Als je ze zo blijft noemen, want dan moet elke generatie opnieuw weer uitvogelen. Hoezo zijn ze verloren, waar zijn ze dan? Terwijl ze helemaal niet verloren zijn, dus je hoeft ook niet opnieuw uit te vogelen waar ze dan zijn. Hè? Maar goed, Efraïm. Aan Efraïm wordt eerst geboorterecht beloofd. En uiteindelijk komt dat eerst geboorterecht terecht bij de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Die op juridische gronden geacht wordt weer de erfgenaam te zijn van Efraïm. En daarmee de vervulling van de beloften van eerst geboorterecht aan Efraïm. Moet ik dat herhalen? Nee toch? Hopelijk niet. We komen er vanzelf toch weer op, want het is onvermijdelijk. Heb je dat in gedachten? Efraïm en het hele verhaal van eerstgeboorterecht en de stam verdwijnt, gaat ermee fout uiteindelijk, zal ik maar zeggen, wordt onder de heidenen gerekend en komt toch weer terug en krijgt onder de stammen van Israël de grootste zegen, omdat de gemeente daaruit voortkomt. Juridisch. Want de gemeente daaruit voorkomt en gepromoveerd wordt naar de hemel als eerstelingen uit Israël enzovoorts. Want dat is de gemeente in de praktijk. En je leest met die achtergrond die namen nog een keer, kom je een heel eind natuurlijk. Hè? Elkana, God heeft verkregen. Impliciet één zoon. Want toen de naam Kana als Kain gegeven werd aan de zoon van Adam en Eva, was eerst wel degelijk een zoon van de Heere verkregen. En daarmee een eerstgeborene. Althans, daar leek het op en daar gaan we maar even vanuit. Daarna Jehovah ontfermt onder verwijzing naar Rogam, namelijk Rugama. En heel de geschiedenis van Hosea, daar zit precies hetzelfde verhaal in. Het was, die 10 stammen dan wel Efraïm, was Lo-Ami, maar het werd Ami, dan wel het was Lo-Rugama, maar het werd Rugama. Het was niet Gods volk, maar het werd toch alsnog Gods volk. Via Gods werk in onze bedeling. Zie. En dan Elihu, God van hem of zijn God. Ja, precies. God zei, Israël is mijn zoon en Efraïm is mijn eerstgeborene. Dat staat helemaal in Jeremia 31, maar vooruit. Dat hoofdstuk over het nieuwe verbond. En ze zullen mij tot volk zijn en ik zal hen tot God zijn. Zit in die naam Elihu. En daarna krijg je Tohu, namelijk verdrukking, verlaging, vernedering. Dat is de geschiedenis van Efraïm in de ballingschap. In de Assyrische ballingschap waarin het verdween enzovoorts. Zoals de verloren zoon. Kwam achter de zwijnen terecht. En daarna werd hij aan zichzelf ontdekt. Staat letterlijk in Jeremia 31. En hij stond op en zei, ik ga opstaan, laat ik naar mijn vader gaan. En ik zal zeggen, vader, hier ben ik. Ik ben niet waardig uw zoon te noemen. Ik wil uw dienstknecht zijn. En pa zei, nee, je wordt mijn zoon. Ring aan de vinger en weet je veel wat. Dat is de geschiedenis van Efraïm. Impliciet dus de 10 stammen. Zoals die zoon die nooit weg was. Een beeld is van Juda. En meer in het bijzonder van de fariseeën, maar dat staat er allemaal bij in die geschiedenis. Hè? In verband met die gelijkenis. Dus dat is makkelijk genoeg. Zie? maar toch via de omzwerving, via verdrukking, alsnog zoon van God. Via verdrukking en verlaging, toch hoe? Dan krijg je zuf, of je dat nou vertaalt met honingraad of met waker. Het maakt weinig uit trouwens, want de wachter is degene die het eerst wakker is. De enige die wakker is, de rest slaapt. Dat maakt hem sowieso tot een eerstgeborene. En in die betekenis wordt de term in de Bijbel nogal eens gebruikt. Waker is namelijk ook ontwaker en dat soort dingen meer. Maar ik laat het maar verder liggen. En als het honingraad is, wel als er gesproken wordt in de Bijbel over honing en honingraad, dan gaat het over de wijsheid Gods. Meer specifiek de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid enzovoorts. Honing is een beeld van wijsheid. En meer specifiek die verborgen wijsheid. En dan kom je ook in onze bedeling terecht. Kortom, die begrippen bij elkaar brengen ons niet ergens anders. Ik bedoel, die brengen ons inderdaad bij Efraïm en de beloften aan Efraïm enzovoorts. Goed. Dat is vers 1 voorlopig, gebergte van Efraïm. U moet dus in de Bijbel opzoeken dat gebergte van Efraïm trouwens, want het wordt nog vele malen ook in de profetieën genoemd. Het gebergte van Efraïm. Verwijzend in het algemeen naar gemeentelijke waarheid. Die hoogte van Efraïm, de hoge positie van Efraïm met zijn eerstgeboorterecht, die komt vanzelf in de hemel terecht, hè. Hemelse positie van de gemeente, want dat zit daaraan vast. Meer kan ik er niet van zeggen, of ik moet bij al die woorden, heel de Bijbel door, al die schriftplaatsen opzoeken, ze met elkaar vergelijken, enzovoorts. Maar dat ga ik nou niet doen. Hij had twee vrouwen, dat heb je met Efraïm, die dubbelheid, hè. Hij had twee vrouwen, de naam van de ene was Hanna, de naam van de andere was Peninna, enzovoort. De ene had kinderen, de andere had geen kinderen. Maar ik ben bijna geneigd te zeggen, nou ja, dit zijn dingen die andere beduiding hebben. Maar die citeer ik uit Galaten 4. Die kent u toch? Galaten 4? Dus zoek hem even op. Intussen zeg ik, Hanna betekent, nou ja, Ganan. Hè. Het is begenadigd, begunstigd. Hans, Johannes, Hanna. En Peninna betekent zoveel als beperkt, samengetrokken. Men vertaalt het liever wat positief en dan krijg je een vertaling met koraal, wat niet klopt. Koraal. Dan had het moeten zijn parel, in de zin van samengetrokken tot één bal. Maar het betekent gewoon samengetrokken. Beperkt. Wat denk je dan nog meer aan? Samengetrokken, beperkt. Wat dacht u van opgesloten?
Uptight.
Ja, vastgebonden. Kan allemaal. Ja, dus nou weet je precies hoe het zit. Je hebt er twee. De ene is samengetrokken, vastgezet, in de gevangenis gezet. Besloten is het woord trouwens, uitgelaten. En de ander is begenadigd. Over wie heb je het dan? Zal ik het moeilijker maken? Nog een zijlijn. Over Martha en Maria. Dan heb je de Heer Jezus, zijn twee vrouwen. De een is dienstbaar, is aan het werk, zeer veel dienends was ze mee bezig. Ik vind dat het komisch staat, eerlijk gezegd, maar vooruit. En de ander deed niks, die zat aan de voeten van de Heer Jezus. Dat is precies hetzelfde verhaal. Eén is een beeld van de wet, ander van genade. Eén is een beeld van Israël onder de wet, ander is een beeld van de gemeente en daarvan afgeleid. Eén is een beeld van de gelovigen uit de Joden die onder de wet leven. Misschien toch tot de gemeente behoren, maar niettemin wettisch van aard zijn. En de andere is een beeld van de gelovigen die niet wettisch van aard zijn, maar in de vrijheid ervoor kiezen om zich door de Heer te laten onderwijzen. En daarna hoeft het nog niet eens gelovigen uit de Joden te zijn, want heel wat gelovigen uit de heidenen of waaruit dan ook kiezen voor de wet, voor ethiek, in plaats van voor de vrijheid en daarmee voor de waarheid. Maar het is dezelfde tegenstelling, hetzelfde clubje. Nou, hebben jullie hem al gevonden? Ik nog niet. Gelaten 4 waren we heen onderweg. Galaten 4, waar simpelweg de apostel iets wil uitleggen over de wet, omdat die Galaten meenden dat wet er is om ethiek te bedrijven. Om te leven volgens de regels. Nee, als ik een nachtmerrie heb, broeder, dan ben ik weer op school en dan moet ik precies tussen de lijntjes schrijven. Het waren 3 lijntjes trouwens. Hè? Eén voor de bovenste uithalen en één voor het onderste deel van het lettertje. En dan had je nog een lijn daarop moest je schrijven. En dan moet je precies tussen, ik zie het nog voor me, stond er een voorbeeld en dan moet je het natekenen. Nee, wee je gemeente als je over het lijntje gaat en zo. Hè? Zo ontwikkelt de mens dwangneurozen. Maar ook een goed handschrift overigens. Dus, ja. Want elk voordeel...
Ja.
Dank u, broeder.
Dat was een van die regeltjes ook nog. Dat was een van die regeltjes. Elk voordeel heeft zijn nadeel.
Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat zie je dan in gedachten zo voor je. Men, nou ja, doet er niet toe. Hè? Maar dat dachten die gelaten. Dus dat de wet er was om volgens te leven. Volgens die regel. En Paulus zegt, nee, die wet is symboliek. Is niet voor de ethiek, is voor de symboliek. Komt-ie. Galaten 4, vers 20. Ik wilde dat ik nu tegenwoordig bij u ware en mijn stem mocht veranderen. Tegenwoordig betekent aanwezig. Hè? En bij u ware en mijn stem mocht veranderen. Kon hij met verheffing van stem en met verbuiging van de stem spreken. Want ik ben in twijfel over u. Zeg mij, gij die onder de wet wil leven. Hoort gij de wet niet? Begrijp je die wet dan niet? Want er is geschreven, bijvoorbeeld, in de wet, dat Abraham 2 zonen had. Nou komt Paulus dus met die wet. Ze willen toch de wet? Nou, zegt Paulus, zal ik je wat vertellen over de wet. Er is geschreven dat Abraham 2 zonen had, 1 uit de dienstmacht en 1 uit de vrije, maar gene die uit de dienstmacht was, is naar het vlees geboren geweest, doch deze die uit de vrije was, door de beloftenis. En normaal gesproken, als ik dit schriftgedeelte moet bespreken, zeg ik altijd, neem pen en papier, maak 2 lijstjes onder elkaar, 2 kolommen. In de linker kolom zet je het linker spul en in de rechter kolom zet je het rechter spul. Dus aan de linkerkolom krijg je Abraham had 2 zonen. Dus je vult links in Ismaël en rechts vul je in Isaac. 1 uit de dienstmacht, daar vul je links in, dienstmacht. En 1 uit de vrije, die vul je weer rechts eronder. Hè. Maar gene, die vul je links in, gene, die uit de dienstmacht was. Als je het goed doet, vul je de dienstmacht nog een keer in, terwille van de afweging. Het wordt wel als waar herhaald, maar als 10 keer herhaald wordt, krijgt het wel gewicht mee hoor. Maar het wordt niet 10 keer herhaald, maar je moet het eigenlijk compleet doen. Hè? Diegene, en dan vul je deze in aan de andere kant. Hè? Deze wordt dus automatisch de rechtse kant weer. Die uit de dienstmacht links was, is naar het vlees geboren, dus vlees komt ook links. Doch deze die uit de vrije was, dan vul je vrije in aan de rechterkant. Door de beloftenis, maar je moet ook nog het woord geest invullen, want dat was het tegenovergestelde van vlees.
Vrije geest.
Hè?
Vrije geest.
Ja, ja, dan wordt het, ja goed, maar je moet er geen vergeten. Hè? Er worden woorden geïmpliceerd, er worden woorden weggelaten, omdat ze vanzelfsprekend zijn. Heb ik u dus straks in inleiding ook al gezegd dat dat voorkomt. Maar als je zo'n schriftgedeelte wilt afwegen, moet je ze wel allemaal invullen natuurlijk, hè? Ook als ze er niet staan. Dus deze die aan de vrije was aan de rechterkant door de beloftenis, aan de rechterkant. Het wel dingen zijn die andere beduiding hebben.
He?
Ze hebben andere beduiding. Want deze zijn de 2 verbonden. En deze zijn de 2 verbonden is een metafoor. Want ze zijn niet de 2 verbonden. Maar ze zijn er een beeld van. Symboliek. Deze zijn de 2 verbonden. Het ene van de berg Sinaï, die komt uiteraard links te staan onder de namen van Hagar en Ismaël en onder het woord vlees en onder het woord dienstmaagd. En wat u nog maar meer had opgeschreven. Zie? Tot dienstbaarheid, die vul je dus ook links in. Slavernij is dat, hè? Maar het komt overeen met dienstmaagd, uiteraard. Het ene van de berg Sinai, dat is de linkerkant, zet hem erbij, het zijn twee verbonden, dus zet hem erbij aan de linkerkant, oude verbond. Oude verbond is slavernij. Oude verbond is vlees. Nou goed. Het welk is Agar, want de Grieken schrijven de H niet, dus dan heet Hagar ineens weer Agar. Niet dat het iets uitmaakt, sommigen spreken Agar sowieso uit als Hagar. En sommigen spreken Hagar sowieso uit als Agar. Dus dat maakt me niks uit. Agar, zo heette ze. Want dit namelijk, Agar is Sinai. Hagar is Sinai. Komt overeen met, is een beeld van. Slavernij. Een berg in Arabië. Soms denk ik, vul aan de rechterkant een berg in Israël in. Maar vooruit. Waarom niet Sion? Maar een berg in Arabië. En komt overeen met, aan de linkerkant, Jeruzalem dat nu is. Dat is het aardse Jeruzalem uiteraard. Maar, zei Hebreeën, gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg, het hemelse Jeruzalem. Nou goed. Maar links, Jeruzalem is in slavernij. Het is dienstbaar met haar kinderen of zonen of wat er maar staat. Maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij, maar dat hoort aan de rechterkant. Hoort bij het nieuwe verbond, hoort bij de beloftenis, hoort bij Sarah, Isaac. Jeruzalem dat boven is, is vrij, het welk is ons aller moeder. Dat wil gewoon zeggen, van die stad hebben wij het burgerschap. Is onze moederstad. Wij zijn burgers van een rijk in de hemel, zegt Filippenzen 3. En hier staat het dus ook. Maar dan wel boven. En het staat aan de rechterkant. Want er is geschreven, wees vrolijk, gij onvruchtbare, die niet baart, breek uit en roep gij die geen baarsnood hebt, want de kinderen der eenzame zijn veel meer dan dergene van degene die de man heeft. En daarna, maar wij broeders zijn zonen, kinderen, der belofte, maar belofte stond rechts. Als Isaac was, dat stond ook rechts. Doch gelijkerwijs toen die naar het vlees geboren was, vervolgde degene die ook, die naar de geest geboren was, dat stond er dus al zo ook nu. Maar wat zegt de schrift, werpt de dienstmaagd uit en haar zoon. Kortom, de strekking van het schriftgedeelte is dat volgens deze geschiedenis wij in onze dagen niet leven onder de wet. Wij worden niet geacht Ismaël te zijn, wij worden geacht Isaac te zijn. Wij worden geacht vrij te zijn. En als we zouden erven, dat was de bedoeling, ja, dan moeten we niet onder de wet leven, want die onder de wet leeft is een slaaf van de wet, is niet vrij en die zal niet erven. Slaaf erft niet. Nou goed. Daar laten we het eerst bij, want we moeten inmiddels dringend gaan pauzeren. Wij waren nog even in Galaten 4, ja. Waar die twee beginselen tegenover elkaar gezet worden in veelvoud. Dan zie je hoe symboliek werkt, hè? Of er nou staat Hagar of Sinai, het is gewoon hetzelfde in de praktijk. Het duidt op dezelfde dingen. Maar in dat verband staat ook nog een aardige uitspraak in vers 27.
Ja.
Waar staat, want er is geschreven, en let op, het ging over Hagar en Sarah, Ismaël en Isaac. En dan, want er is geschreven, wees vrolijk, gij onvruchtbare die niet baart. Maar dat staat helemaal niet in Genesis. Dat staat in Jesaja. Ja, zie, staat erbij. Jesaja 54. Daar staat dat. Maar hier wordt die uitspraak uit Jesaja 54 achteraf alsnog in verband gebracht met Hagar en Sarah, Ismaël en Isaac, Sinai, Sion en wat het maar was. En dan staat er, wees vrolijk, gij onvruchtbare. Dat wil zeggen, gij die niet baart. Dat slaat dus op Sarah. Breek uit, maar uitbreken niet in het Grieks, maar wel in het Hebreeuws betekent vrucht dragen. Vrucht voorbrengen. Daar staat er, hij brak uit of zij braken uit in menigte, staat er dan. Maar dat in menigte voegen de vertalers dan toe om aan te geven waar het over gaat. Hè? De familie wordt groot. Maar uitbreken is vruchtdragen, is volstrekt hetzelfde begrip. Wees vrolijk, gij onvruchtbare, dan mag men lachen. Dat deed Sarah ook toen ze ervan hoorde. Abraham trouwens ook. Zo, hè? En daarom heette Isaac Isaac, want de Heer had hen een lachen gemaakt, staat er. Vrolijkheid omdat er alsnog leven zou worden voortgebracht. Wees vrolijk, gij onvruchtbare die niet baart, breek uit en roep gij die geen barensnood hebt. Die barensnood die zou er wel zijn en vandaar het roepen. Want de kinderen der eenzame, de kinderen van die vrouw die alleen was en bleef, omdat er geen conceptie plaatsvond. De kinderen der eenzame zijn veel meer dan degene die de man wel heeft. Dat wil zeggen, de kinderen van Sarah, dit is leuk, want dit verliest men altijd uit het oog, historisch al. Dat betekent dat de kinderen van Sarah uiteindelijk meer zijn dan de kinderen van Hagar. Heb u dat nog? Kortom, de afstammelingen van Isaac zijn meer dan de afstammelingen van Ismaël. En daarna is de vraag, als de afstammelingen van Isaac, als dat alleen maar de Joden zijn, Israël namelijk, dan komt het niet uit. Want je hebt heus meer Arabieren dan Joden in de wereld, hoor. Meer die zich met Ismaël associëren dan met Isaac. Zodat je maar ziet, je moet die afstammelingen van Isaac nog ergens anders zoeken dan alleen bij de Joden. En dus moet je ze zoeken onder de 10 stammen van Israël. Daar gaat het ook om, dat is de strekking trouwens ook van het schriftgedeelte eigenlijk. Want de kinderen der eenzame, dat zijn die van Isaac dus feitelijk, van Sarah, zijn veel meer dan van degene die de man heeft. En daarna meteen. Maar wij, broeders, zijn kinderen der belofte. Dat woord stond al in uw rijtje aan de rechterkant. Zoals Isaac, maar die naam stond ook al aan de rechterkant. Wij zijn dus kinderen van de eenzame. En daarmee van Sarah, namelijk van de vrije, voortgekomen uit de onvruchtbare vrouw. Dat is chronologisch in de geschiedenis eerst van toepassing op de 10 stammen van Israël uiteraard, en daarna op de gemeente. Want typologisch staat, historisch niet, typologisch staat Ismaël voor Israël, namelijk Juda, het volk dat in slavernij is en dat leeft onder de wet. Daar gaat trouwens het hele Bijbelboek over. Over dat men zich laat plaatsen onder de Joodse wet. En Paulus zei, ja, dan hoor je bij Ismaël terecht. Hoor je bij Hagar. Dan hoor je trouwens in Egypte. Want daar kwam Hagar vandaan. Dan hoor je in slavernij. Dan ben je een slaaf. En een slaaf erft niet met de vrije. En wij waren, als het goed was, als kinderen gods, onderweg naar een erfenis. En daartoe zijn wij wedergeboren. En dat kan, omdat wij uit Isaac zijn. In ieder geval betekent dat dan dat erfrecht, dat eerstgeboorterecht van de gemeente, inderdaad rechtstreeks afkomstig is van Isaac. Dat wil zeggen Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Ephraim. Waar hadden we het ook alweer over? Ephraim. En via Ephraim en de 10 stammen kom je dan zo bij de gemeente uit. Die lijn die wordt hier gevolgd, waarbij nog opgemerkt moet worden dat de brief geschreven is aan Galaten. En Galaten zijn, hoe je dat ook keert of wenst, het zijn Galliërs. En Galliërs zijn Kelten, hetzelfde. En zijn afstammelingen van de 10 stammen van Israël. Dat wil zeggen, ook historisch en naar het vlees klopt dit. Hoewel dat niet de belangrijkste strekking ervan is, uiteraard. Maar waar het over gaat is om die tegenstelling tussen die ene vrouw die wel kinderen heeft, maar het is een beeld van Israël, levend onder de wet. Het is van het beeld van het oude verbond, van het vlees, van vergankelijke dingen. En erfenis is daar niet bij. Maar veel kinderen. Klopt ook wel. Want als je het niet al te smal toepast, dan kom je vanzelf terecht niet alleen bij het judaïsme, maar bij elke andere religie ook. Want elke religie is per definitie slavernij. En vandaar dat je dan ook komt bij die lui die zich met Ismaël associëren of beweren van hem af te stammen. Dus ook bij de islam kom je dan terecht enzovoort. Hè? Dat is allemaal die kant. Dat wil zeggen,
ja, hè? Dat is helemaal slavernij.
Ja, dat is de meerderheid bovendien, maar ja, die erft niet. Zie? En aan die andere kant lijkt het alsof er niks is, er zijn geen kinderen, maar de Heer belooft dat die er wel zullen zijn. En daar gaat het om. Zie? Waar nog bij komt, omdat ik het nu toch bespreek en ik heb niet de minste haast, kan ik Jesaja 54 er ook wel even naast leggen. Want in Jesaja 54, wel boven het hoofdstuk staat de toekomst van Sion. Ik vind het wel mooi gekozen overigens. De toekomst van Sion, niet Sinai, Sion. Zing vrolijk, gij onvruchtbare die niet gebaard hebt, maak het geschal met vrolijk gejuich. Of maak geschal met vrolijk gejuich. En juich die geen baresnood gehad hebt, want de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwden. Dat wil zeggen, degene die de man heeft, zo wordt het opgevat in Galaten 4. Zegt de Heer, maak de plaats uwer tenten wijd. En dat men de gordijnen uwer woningen uitbreide. Dat wordt een grote tent, dat is eigenlijk het idee. Hè? Maak uw koorden lang. De haringen worden ver weggezet, wordt een grote tent. En steek uw pinnen, dat zijn die haringen dan. Hè? Steek uw pinnen, grondankers heet dat officieel, heb ik geleerd. Maar vooruit. Steek uw pinnen vast in, want gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand. En uw zaad zal de heidenen erven en zij zullen de verwoeste steden doen bewonen. Dat wil zeggen, de kinderen van de onvruchtbaren zullen tot eersteling onder de eerstgeborenen onder de volkeren gesteld worden, want zij zullen de heidenen erven. Heb u dat? En het eigenaardige is dat het hier niet gaat om de geschiedenis uit het verleden. Ik bedoel, dit is geschreven 600-700 jaar voor Christus, wanneer het maar was. Maar het gaat niet over de historie van Ismaël en Isaac en hun afstammelingen. Het gaat over de toekomst. Het gaat over de dagen van de wederkomst van Christus. En dan zal blijken dat de afstammelingen, dan wel erfgenamen, want dat is wat echt over gaat natuurlijk, van Isaac en dus van Sarah, veel en veel meer zijn. En bovendien, zij zullen alsnog eerstgeboorterecht blijken te hebben. En deze uitspraken zijn twee keer van toepassing. Dat is ook zoiets met het profetisch woord, dat herhaalt zich. Het is twee keer van toepassing. En natuurlijk is het van toepassing straks in de dagen van de wederkomst van Christus. En heeft het van doen met alle stammen in Israël, zal ik maar zeggen. Maar in onze dagen heeft het specifiek van doen met de positie van de gemeente. Dat blijkt ook uit wat er nu verder volgt. Ja, vind je zelfs het woord Rugama nog een keer terug in vers 7. Maar met grote ontfermingen. Jerogam, weet je wel, Rogam. Met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij u ontfermen, zegt de Heer. Enzovoorts. Wat ik probeer duidelijk te maken is dat we met die twee vrouwen tegenover elkaar, waarbij de een kinderen heeft en de ander vooralsnog niet, dat we daar van doen hebben. In elk geval met de tegenstelling tussen Israël en de gemeente, dan wel de twee stammen en de tien stammen. Dat is één en hetzelfde verhaal. Dat ligt gewoon in elkaars verlengde. Dat staat tegenover elkaar. En waarom ook niet? Want het vaste beginsel is dat al die symboliek in het Oude Testament per definitie spreekt over het werk Gods in onze dagen waarin de Heer zich verbergt. Het gaat over verborgene dingen. En dus op een of andere wijze spreken al die geschiedenissen van Genesis af tot en met Handelingen. Heb je later nog wat? Weet ik niet. Maar van Genesis tot Handelingen zijn allemaal uitbeeldingen van het tegenwoordige werk van Christus. Een werk dat niet in de openbaarheid komt terwijl het gebeurt. Men begrijpt het ook niet. Maar daarom juist is het in de Bijbelse geschiedenissen, met name in het Oude Testament in de eerste plaats, verborgen. Maar in het Nieuwe Testament gebeurt dat precies hetzelfde, hoor. Dat blijft gewoon het vaste beginsel. Dus dat je hier terechtkomt, mag geen enkele verbazing wekken. En dat het herhaling is van geschiedenissen uit Genesis, dat mag ook wel geen verbazing wekken. Genesis 16, vers 1, even wat schriftplaatsen. Doch Sarai, Abrahams huisvrouw, baarde hem niet. En daarna wordt die andere vrouw geïntroduceerd. En ze had een Egyptische dienstmaagd, welke naam was Hagar. En u weet hoe het gegaan is. Hagar baarde wel. Het had voor Sarah moeten zijn, maar het werd Hagar. Het had het nieuwe verbond moeten zijn, maar het werd vooralsnog het oude verbond. Maar het oude verbond is een beeld van het nieuwe. Het had Sarah moeten zijn, maar het werd eerst Hagar en Ismaël. Maar Hagar en Ismaël is een beeld, wel degelijk, van het nieuwe verbond. Hebben jullie nog? Nee? Het had het tweede moeten zijn, maar het werd het eerste. Maar het eerste is een beeld van het tweede. En dat maakt het soms zo lastig voor ons om uit elkaar te houden. Je moet er even flink over nadenken. Heb je die? Maar het is een begin.
De oude, die was, kon er niet worden. En de oude, die was, kon er ook geen nieuwe.
Nee, er moest iets komen, maar wat er komt, is niet wat er komen moest. Maar wat er komt, is wel degelijk een illustratie van wat er komen zou. En dan heb ik bijna letterlijk geciteerd uit Romeinen hoofdstuk 5. God zei, laat ons Adam maken, want dat staat er letterlijk. Vertaald met mensen, maar dat is mijn schuld ook niet. Vraag maar. Er staat, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Moet ik het zaterdag over hebben. En dat zij heerschappij hebben, toen werd het meervoud. En vandaar dat ze Adam vertaald hebben met mensen, meervoud. Dat ze heerschappij hebben over het gevogel des hemels en over het gedierte des velds. Alles wat op de aarde kruipt, weet je veel. Ja, andere mensen waren er nog niet, dus dat is ook een beetje lastig. En toen kwam daar inderdaad Adam. Maar Adam was niet diegene waarover God sprak. Nee. Want Adam was niet beeld Gods, een godsgelijkenis enzovoort, zoals later ook blijkt. En niet gaan knoeien nu en zeggen, ja, maar dat was het eerst wel, maar toen is het daarna anders geworden bij de zondeval. Want er staat nergens in de Bijbel, het is allemaal verzonnen, moet je niet doen, dan verlies je Bijbelse waarheid mee. Als je niet begrijpt, moet je eraf blijven. Niet kloppend proberen te maken. Nee, dat meen ik. Dan zeg je gewoon, ik weet het niet. Maar dat was geen Adam, maar dit was niet degene die God in gedachten had. En dus zegt Romeinen 5, Adam, welke een voorbeeld was van degene die komen zou. Want de echte Adam, ook genaamd de laatste Adam overigens, in, wat was het, 1 Korinther 15, dat is Christus. Kortom, God zei, ik ga ze zo doen, toen kwam er wat, maar dat was niet wat er komen zou. Maar wat er kwam, is een beeld van wat komen zou. En in dit geval van Christus. Abraham zou een zoon hebben. Wat er kwam, was Hagar Ismaël. En Hagar Ismaël is een beeld van Sarah en Isaac. Toch? Maar Sarah en Isaac, daar gaat het over. En vandaar dat Hagar en Ismaël een beeld zijn van Israël. Op een negatieve manier, maar zo is het nou eenmaal. En precies hetzelfde is de verhouding tussen oude en nieuw verbond. Het verbond dat God met Israël sloot, was niet het verbond dat hij zou sluiten. Er kwam wat anders, er kwam wet. Ter illustratie van hoe het niet moest. Maar het neemt niet weg dat de wet in zichzelf een beeld, een uitbeelding is van het definitieve nieuwe verbond. En dat staat zwart op wit in de Bijbel, dan hoef ik het verder ook niet te illustreren. Er staat er gewoon, hè. De wet is een beeld van de genade. Het oude verbond is een beeld, uitbeelding van het nieuwe verbond. Maar het is niet het nieuwe verbond. De wet heeft geen ding volmaakt, maar is een aanleiding tot een doorverwijzing naar. Een beter verbond, waardoor wij tot God naderen enzovoorts. Waarna Paulus vaststelt, dat is Hebreeën 10 inmiddels, en zegt God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Dat is wat altijd gebeurt. Het eerste is niet definitief, het tweede is definitief. Het definitief is de geest. Het eerste is vlees, maar God neemt het vlees weg, komt geest voor in de plaats. Dat is 1 Korinthe 15, waar dat weer staat. Enzovoorts. Het is een vast beginsel, je moet het begrijpen. Er komt wat, God spreekt erover, maar het is niet wat het wezen moest. God belooft aan David belooft hij. Zaad van David uit zijn lijf zou voortkomen. Ze zou een koninkrijk hebben, de stoel van zijn koninkrijk zou niet wankelen. En die zal mijn naam een huis bouwen. Daarna wordt ons Salomo geïntroduceerd. Er staat notabene bij dat het vervulling is van Gods beloften aan David. En toch is het niet definitief, want Salomo verdween. En zijn huis ook trouwens dat hij gebouwd had, zijn koninkrijk ook. En in plaats daarvan komt degene waarvan gezegd wordt, meer dan Salomo is hier. Kortom, niet Salomo, maar de Heer Jezus Christus brengt de vervulling van de beloften aan David. En Salomo valt wel in het kader van die profetieën en wordt dus ook genoemd als vervulling daarvan. Zo, die term gebruikt de Bijbel daar nou een keer voor, maar het is niet definitief. Het is maar voorlopig. En zo krijg je de Babylonische ballingschap. En dan komen de profetieën die zeggen, nou ja, de Heer zou Israël alsnog verzamelen. En hij zou zijn troon in het midden van herstellen. Ze zouden zijn volk zijn en hij zou hun God zijn. En hij zou Jeruzalem beschermen, wat allemaal niet. En toen kreeg je de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Maar dat was niet de definitieve vervulling van die beloften. Want wat er toen hersteld werd in de terugkeer uit Babylonische ballingschap, werd alsnog weer geoordeeld en weer verwoest, verdween ook weer. En zo moeten die profetieën dus alsnog vervuld worden in de toekomst. Et cetera. Deze zei, Jeruzalem zal herbouwd worden. Wel, Jeruzalem werd herbouwd, maar daarna weer verwoest. Het moet dus nog gebeuren. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Die eerste, dat is hem nooit. Komt later pas, hè. En dan noem ik er nog één, zo voor de aardigheid noem ik er nog één. Zo heb je dus ook op een zijlijn heb je Jozef met zijn koninkrijk buiten Israël in Egypte. Maar het is alleen maar een illustratie, nou ja, het is geschiedenis, maar het is illustratie van hoe beloften aan Jozef vervuld zouden worden met een verborgen, want geheim was het, verborgen rijk van de zoon van Jozef, onder de heidenen, in onze tegenwoordige tijd, namelijk. Dus gemeentelijke waarheid, die daarin uitgebeeld wordt. Ja goed, het is niet makkelijk als je dat voor het eerst hoort, maar je moet daaraan wennen, aan die dubbele lijnen, het perspectief wat er altijd achter steekt.
En de eerste schepping dan?
Ja, nou dat is er ook zo een, ja. Ja. Het ontstaan van deze wereld, om zo te zeggen, in Genesis 1, vanaf vers 2 dan, of vanaf vers 3, wat u maar wilt, is ook niet definitief. Is ook nooit bedoeld definitief te zijn, gaat weer voorbij, heeft een tijdelijke functie. En is een kort voorproefje, om zo te zeggen, van wat er definitief moet komen. God schept nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En deze gedaante, deze wereld gaat voorbij. Enzovoorts. Nou ja, en dus voordat die zoon van Abraham verschijnt, ja, dat is Isaac, verschijnt er eerst een andere, maar die is een beeld van Isaac. En als Isaac Israël is, dan is Ismaël daar een beeld van. Van hoe het verkeerd gaat overigens en waarom het weggenomen wordt. En parallel daaraan vind je dus ook Ismaël als beeld van Israël, maar vervolgens Isaac weer als beeld van de gemeente. Die typologie herhaalt zich, ik kan het ook niet helpen. De Bijbel is daar toch redelijk duidelijk over, lijkt mij. En hetzelfde krijg je met Sion. Sion staat voor een nieuw verbond, koninkrijk van Christus op aarde enzovoorts. Maar daarachter, daarboven, heb je een hemelse berg, een hemels Jeruzalem. En daar ben je terecht bij de gemeente. Dus een fase verder, dus op ander niveau. Maar ja, zo werkt dat in de In de kunst, zeg ik altijd, hè. In de beeldende kunst, in de muziek. Hetzelfde motief herhaalt zich. Op allerlei niveaus. Je vindt overal opnieuw, vind je dezelfde structuren terug. En dat is hier dus ook inderdaad het geval. Maar goed, waar was ik gebleven? Ik was even bij Sarah en Hagar enzovoort. Genesis 16 vers 1. Daarna Genesis 17 vers... 16, waar de Heer tot Abraham zegt, over Sarah, want ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Maar ja, die zoon had God van tevoren al in gedachten. Altijd gaat naar de beloftenis. Hè? Ja, ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal. Interessant is dat er staat Goyim, implicerend heidense volkeren. Maar goed. Zodat zij tot volkeren worden zal, koningen der volken, gooi, zullen uit haar worden. Meerdere koninkrijken dus. Belofte dus aan de vrouw, de eenzame, degene die de man niet had in de praktijk. Niettemin de onvruchtbare zal voortbrengen. En hier vind je dat in beginsel terug. En daar staat er, zal 1 vers 17, toen staat er, toen viel Abraham op zijn aangezicht en hij lachte. In het Nederlands kunnen wij dat mooier zeggen, de meeste talen niet. In het Nederlands wel, daar zeg je gewoon, toen viel Abraham op zijn aangezicht van het lachen. En hoe vertaal je zo'n uitdrukking naar het Engels terug? Hij viel en lachte. En dat lachen de oorzaak is van het vallen, dat kan je daar niet zo in zeggen. Bij ons wel, hè? Van het lachen. Hij kreeg een slappe lach, broeder. Ja, dat is de, in de omgangstaal. Ik snap nooit waarom ze het Sarah kwalijk nemen en Abraham, van Abraham lezen ze het niet eens. Maar het staat hier wel, van Abraham, hè? Ja. En hij zei in zijn hart, zal een die 100 jaar oud is, een kind geboren worden en zal Sarah, dat was hij dus, en zal Sarah die 90 jaren oud is, baren.
Maar dan, hij geloofde het niet.
Waarom nog niet? Waarom dat? Kijk, dat komt typisch uit die lui, die ethiekbedrijven, weet je. We zeggen, je lacht omdat hij gelooft het niet. Nee, hij lacht omdat hij blij is. Om de grap. Dat is toch schitterend. Hè? Natuurlijk staat er dat hij het geloofde. Door het geloof heeft Sarah zaad geworpen en dat soort dingen meer. Ja, staat gewoon bij, op grond van hun geloof. Dus natuurlijk geloofde hij het wel, maar het is toch humor, of niet? Maar ja, humor is in sommige kringen verboden, dat weet u, hè? Als je lacht, ben je geen christen.
Dat is waar.
Ja, je moet altijd in het zwart gaan. En,
hoe moet je dan een blijde christen zijn?
Ja, dat mag in sommige kringen niet. Als je blij bent, ben je geen christen. Je moet gebukt gaan onder je zorgen. En ik wilde zeggen zonden. Maar het woord dat kreeg ik al niet uit mijn keel. Maar vooruit. Maar dat is daar het idee. Dus, en als iemand dan lacht, ja, dan is het een ongelovige. Dat kan niet mis. Maar het is gewoon humor. Vanwege de blijde boodschap. Een blijde boodschap veronderstelt ook. Blijde verwachting en dus de geboorte van een kind en wat het me wezen mag. Hè? Zit daar allemaal. Natuurlijk wordt er om gelachen. Sterker nog, het kind wordt er ook naar genoemd. Isaac. Daar staat in vers 19, gij zult zijn naam noemen. Isaac, staat er meteen bij. Lachen namelijk. En ik zal mijn verbond met hem oprichten tot eeuwig verbond, zijn zaden na hem. De vraag is, wanneer is dat gebeurd dan? He? Dan denk je, nou ja, toen kwam de wet, 400 jaar later, of wat dan ook, iets meer dan 400 jaar later, kwam de wet. Maar dat verdween, dat was niet dat verbond dat de Heer in gedachten had. Dat was het Mosaïsch verbond. Maar wat de Heer in gedachten had, was dat nieuwe verbond. He? Het wordt herhaald trouwens in vers 21. Maar mijn verbond zal ik met Isaac oprichten, want aangaande Ismaël, zegt vers 20, aangaande Ismaël heb ik u verhoord, zie ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken en hem gans zeer vermenigvuldigen. 12 vorsten zal hij gewinnen en ik zal hem tot groot volk stellen, ben je bij de hele Arabische wereld terecht overigens. Maar mijn verbond, en dat is wat hen steekt, mijn verbond zal ik met Isaac, niet met Ismaël, met Isaac oprichtte, die u Sarah op deze gezette tijd in het andere jaar baren zal. Leuk, ze wisten zijn verjaardag van tevoren. Ja. Mooi, hè? En hij eindigde met hem te spreken en God voer op van Abraham. Ik noem nog even Genesis 21, waar sprake is van die twee zonen en er wordt er één weggedreven, omdat de zoon van de dienstmaagd niet zal erven met de zoon van de vrije. Dat is Genesis 21 vers 10. En vers 9 blijkbaar zegt dat Ismaël de spot dreef met Isaac. Dat staat hem. Er staat: Sarah zag de zoon van Hagar, de Egyptische, die ze Abraham gebaard had, spottende. Met als gevolg drijft deze dienstmaagd en haar zoon uit. Als je het naleest, hebben we net gedaan in Galaten 4, dan, of hebben we het niet gedaan, weet ik niet meer, dan begrijp je waar het over gaat. Hè? Degene die onder de wet was, die in slavernij was, die vervolgde degene die in vrijheid was, met als resultaat dat er vastgesteld wordt, ja, maar de slaaf erft niet met de vrije. Dat is aan deze twee versen ontleend. Zodat je meteen begrijpt dat als uit Hanna Samuel geboren wordt, wordt hij geacht de erfgenaam te zijn. Van wat dan ook. En anders is hij een beeld van de erfgenaam. Kan ook. En noemen ze een erfgenaam, Christus, dan is hij daar in ieder geval een beeld van. Op welke wijze, dat kom ik vanavond niet aan toe. Denk ik. En ik wijs ook nog even op vers 12. Einde van het vers. Want in Isaac zal uw zaad genoemd worden. En daarna, ik zal Ismaël ook tot volk stellen. Maar dat volk van Isaac wordt dus inderdaad naar Isaac genoemd. En dus heet ze Saxen, dat kan niet anders. Maar dat moet de meerderheid van het volk zijn dan. Logischerwijze. Zonen van Isaac betekent het. Niks anders dan dat. Hè? Maar goed. Daar heb ik al het een en ander over gezegd. Dus dat doe ik nou niet meer. Ik citeer ook nog snel even. Anders moet ik het volgende keer doen. En dan komt het er niet van. Citeer ik Genesis 29. Vers 31. Daar zijn we generatie verder in elk geval. Genesis 29. Vers 31. Daar heeft Jacob net twee vrouwen
verdiend.
Hij had Rachel liever dan Lea, zegt vers 30. En van Elkana, die had Hanna liever dan Peninna. Ook al gelezen. En dan vers 31. Toen nu de Heere zag dat Lea gehaat was, opende hij haar baarmoeder, maar Rachel was onvruchtbaar. Heb je hetzelfde verhaal? Agar krijgt kinderen, Sarah niet. Peninna krijgt kinderen, Hanna niet. En Lea krijgt kinderen en Rachel was onvruchtbaar. Staat hier. En daarna in 30 vers 2. Nee, eerst vers 1. Als nu Rachel zag dat ze Jacob niet baarde, zo benijdde Rachel haar zuster. Enzovoort. Dus daar hebben we de spanningen tussen die twee. De strijd tussen die twee. Net als in 1 Samuel 1 dus. En net als in de geschiedenis van Hagar en Sarah. Toen ontstak Jacob stoorn tegen Rachel en zei: ben ik dan in plaats van de God die de vrucht des buiks van u geweerd heeft? Zie, daar is mijn dienstmacht. En dan krijg je dat verhaal. Gedoe met slavinnen en zo, ja. Maar daarna vers 22 van hoofdstuk 30. God dacht ook aan Rachel en God verhoorde haar. God verhoorde haar. Precies als Hanna. Die bad. En God verhoorde haar. Daar wordt Samuel dus nagenoemd. Want dat betekent zoveel als God hoort. Samuel, God hoort. En God verhoorde haar en opende haar baarmoeder en werd bevrucht. En daarna: God heeft mijn smaadheid weggenomen. Dat was vers 23. Hoe dat ook zij, die geschiedenissen herhalen zich. En dat moet tot ons doordringen. Waar we mee van doen krijgen in de geschiedenis van Samuel is in hoge mate met het werk dat de Heer in onze tegenwoordige tijd doet. Als gevolg van zijn woord, dat uitgevoerd wordt Dat wil zeggen, dat woord is er eerst en daarna wordt er, van daaruit wordt van alles geregeld. En dat is heel de geschiedenis van Samuel, die het woord des Heren ontvangt. En dan via Samuel, die dat woord ontvangen heeft, wordt dat woord uitgewerkt, krijgt het gestalte in de loop van de geschiedenis. En al die episoden uit die geschiedenis zijn allemaal illustraties van dezezelfde dingen. Van aan de ene kant Israël, aan de andere kant van de gemeente. Aan de ene kant wet, aan de andere kant genade. Aan de ene kant het denken van de mens en de ethiek van de mens tegenover. Aan de andere kant de genade van God. Dat zijn dingen die elkaar uitsluiten. En het is belangrijk genoeg blijkbaar, anders zou het in de Bijbel niet zo vaak, zoveel malen herhaald worden. In de illustraties, maar ook leerstellig. Nou goed, daarover hebben we het verder weer de volgende keer, want het is alweer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij dat woord van u hebben ontvangen. Opdat wij zouden weten wie u bent en wat u doet, in het bijzonder ook wat u doet in onze tegenwoordige tijd. En daarmee ook welke positie wij als uw kinderen daarin innemen. We zeggen u dank voor al die illustraties, opdat we daar onze lering uit zouden trekken. En opdat we daarmee ook uitgetrokken zouden worden boven de aardse, zienlijke omstandigheden. Bovendien ook zouden getrokken worden uit de heerschappij van de wet, opdat we in vrijheid zouden leven uit de genade die u ons geeft. We danken u dat zich dat onttrekt aan ons logische denken, maar dat het niettemin in uw woord duidelijk geleerd en geïllustreerd wordt, zodat wij daar ons vertrouwen op zouden stellen. Ons vertrouwen zouden stellen op die levende God die ons verleent meer dan wij, meer dan overvloedig boven hetgeen wij bidden of denken. We danken u dat we uit die overvloed, uit uw rijkdom van uw genade mogen leven en ons mogen voeden met dat woord, opdat wij gebouwd mogen worden in het geloof en onze hoop en verwachting voor nu en de toekomst zouden stellen op de beloften die u ons zwart op wit hebt nagelaten. Wees u ons nabij dan, met uw kracht en met uw genade, om Christus wil. Amen. Amen.